Vanmorgen staan er, gebruik ik drie teksten. Ik zal nog een paar meer citeren. En welke drie teksten, die ga ik eerst even lezen. De eerste tekst die ik met jullie lees, dankjewel, staat in Handelingen 1. Handelingen 1, vanaf vers 4. En hij komt ook op het scherm te staan. Handelingen 1, vers 4. Het was vlak voor de hemelvaart. De discipelen zijn samen met Jezus. En Jezus heeft al zo'n 40 dagen over het koninkrijk van God gesproken. En dan staat er, toen hij eens bij hen was, droeg hij hen op. Ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten tot de belofte van de Vader, waarover jullie van mij hebben gehoord, in vervulling zal gaan. Johannes doopte met water, maar binnenkort zullen jullie gedoopt worden met de Heilige Geest. Dat was vlak voor de hemelvaart. En 10 dagen later, dan lees ik Handelingen 2, van 1, vers 1 tot 4. En daar staat, toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak, waren ze allen bij elkaar. En het Pinksterfeest is het wekenfeest. En plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vervulde. En er verschenen aan hen een soort vlammen die zich als vuurtongen verspreiden en zich op ieder van hen neerzetten. En allen werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. Dit was het begin van de Pinksterdag. 2 tekenen, vervulling van de Geest, spreken in tongen. En dan wil ik met jullie lezen Johannes 3, vers 8. En Jezus geeft onderwijs aan zijn discipelen. En heeft hij het over de Heilige Geest die komt, over datgene wat er komt. En dan zegt hij van, de wind waait waarin hij wil, je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt, je weet ook niet waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de Geest geboren is. Deze drie teksten, daar wil ik vanmorgen bij stilstaan. En voor de jongens en meisjes, ik weet, heeft iedereen al een kleurplaat? Nee? Weet je, Jan, dit is mijn preekblad, ik denk in plaatjes. Dat is handig, hè? Dan zie je precies wat je moet vertellen. En hier liggen, voor jullie liggen de kleurplaten, liggen die nog achter. Dus als je zegt, ik wil graag kleuren, mag je even een kleurplaat ophalen. Alleen, ik wist dat jullie in de dienst zouden zitten. Dat is me een aantal weken geleden, is mij dat verteld. En vanmorgen werd ik eraan herinnerd. Dat betekent, ouders, dat ik mijn preek wat om ga gooien. Want ik ben dat gewoon straal vergeten. En ik vind het belangrijk, als er kinderen bij zijn, moet het ook voor jullie begrijpelijk zijn. Als jullie het snappen, dan snappen jullie ouders het ook. En waarschijnlijk komt er nog een leuk opdrachtje voor jullie thuis. Maar ik bouw het hier en daar wat om. Maar voor degene die zegt, ik wil toch nog kleuren, oké. Ik heb zelfs 2 kleurplaten. Dit is blad 2 voor mij. Kijk, anders heb je een hele korte preek. Pinksteren. Pinksteren is de stad van de kerk. Toen de Heilige Geest werd uitgestort, op die dag komen 3000 mensen door de preek van Petrus tot geloof. En op dat moment is de kerk gestart. En we leven nu in de laatste periode voordat Jezus terugkomt. De periode waar wij als kerk een taak hebben naar de wereld. En waarin we naast Israël mogen staan. Dat is Pinksteren. En ik heb dit het thema gegeven, het feest van de geest. Maar ik heb getwijfeld over dit thema. Want terwijl ik bezig was met de voorbereiding, dacht ik, ja, misschien had ik het beter kunnen noemen het mysterie van de geest. Want als je je verdiept in de Heilige Geest, dan kom je erachter, dit is zo bovennatuurlijk. En er zit zo ontzettend veel mysterie omheen. Misschien was dat een betere titel geweest. Of ik had de titel het feest van de geest met een vraagteken moeten zetten. Van, is dit daadwerkelijk het feest van de geest? Ervaar jij dat zo? Geniet jij ervan dat je geleid wordt door de Heilige Geest? Ik vraag niet of je het fijn vindt dat je de Heilige Geest hebt, maar geniet je ervan dat de Heilige Geest jouw leven mag leiden? Ik pak een paar voorbeelden. Vakantie. Hoe ga jij op vakantie? Heb jij je vakantie al gepland voor de zomer? Je weet waarin je gaat, het moment dat je gaat, de camping of het huisje en alles is tiptop geregeld. En je begint op tijd met inpakken, je hebt je lijstjes voor elkaar. Of ben jij iemand die zegt, nou weet je, ik weet dat ik ergens naar zuiden, noorden of oosten ga. Ik kijk gewoon een week van tevoren wat de weersberichten zijn, wat weer goed is. En dan zie ik wel. En elke keer is het goed gekomen, ik heb altijd plek. Wie ben jij? Ben je degene die het allemaal plant? Of ben je degene die het laat gebeuren? Of denk eens aan je werk. Heb je een goed afgebakende baan met een hele heldere taakomschrijving? En je weet dat je morgen of dinsdagmorgen om 8 uur verwacht wordt tot 5 uur 's middags. En je weet precies van uur tot uur hoe jouw programma eruit ziet. En stel dat een collega dat in de war gooit, dan word je daar vervelend onder. Of ben jij degene die zegt van nou oké, ik weet, ik heb gewoon 2, 3 afspraken en de rest ik zie wel. En voor stel dat er ligt een telefoontje, gooit mijn hele programma om. Of jongens en meisjes op school, vind je het fijn dat je precies weet wat er gebeurt? Dat je weet op welke dag je wat doet? Of geniet jij ervan dat een juf of meester soms compleet in de war gooit en gewoon leuke dingen gaat doen? Je zou rekenen, je gaat film kijken, leuk hè? Ja, andersom niet. Of denk eens in van een samenkomst zoals deze. Vind jij het belangrijk dat elke samenkomst op dezelfde manier eruit ziet? Weet je, dan weet je waar je aan toe bent. De format dat we vandaag hadden, moet dat volgende week weer zo zijn of een week later weer? En stel dat het anders is. Weet je, dan zeg je gelijk, oh, de Heilige Geest is niet aanwezig. Of ben je iemand die zegt, weet je, ik vind het allemaal uitstekend. We bereiden ons goed voor, we zetten ons goed in elkaar. Maar stel dat ik weet dat het anders moet zijn, dan stuur ik het bij. Stel dat Maria vanmorgen zit hier op het podium en zegt, weet je, ik heb een lied, wil ik nog een keer zingen of anders, of ik verander dat. Want ik weet, ik voel, het is goed om dat nu te doen, dat zijn we nodig. Weet je, geniet je daarvan? Geniet je er als muziekteam van? Of vind je het lastig? Als jij iemand bent die heel gestructureerd werkt, dan zou het kunnen zijn dat je de leiding van de Heilige Geest als last ervaart. Want de Heilige Geest gooit je leven soms echt op de kop. Zoals de wind waait, we weten niet van waar die komt, we weten niet waar die heen gaat. Zoals iedereen die uit de Geest geboren is. Als jij de Heilige Geest hebt, dan weet je dat dat je leven kan zijn. Of ben je iemand die houdt van spontaniteit? Flexibiliteit, en weet je, we zien wel wat er ook gebeurt. Als je daarvan houdt, zou het kunnen dat je heel gemakkelijk laat leiden door de Geest. Het zou ook kunnen dat je lui wordt. Dat je denkt, van ik doe niks, ik bereid me niet voor. Want ik geloof in een goede voorbereiding. Ik geloof dat je gewoon alles op alles moet zetten om, zeg maar, te excelleren voor God. Zeg, Heer, wat u in mij hebt gelegd. Maar als het anders is, dan stuur ik het bij. Weet je, als ik vanmorgen hoor de kinderen zitten hier, zo denk ik, oh, dan moet al die knoppen moeten om. Ik heb gewoon het geluk van flexibiliteit. Dan denk ik van, oké, Heer, u weet dat. Blijkbaar is dit belangrijk vanmorgen. En ik had mijn preek natuurlijk perfect in elkaar gezet op papier. Dus hier en daar moet ik wat dingen gaan bijschaven. Hoe leef je? Jongens en meisjes, ik heb een prachtig verhaal tussen hoe de Geest soms kan leiden. En dat verhaal heb ik weer van iemand anders. Dat is in een soort dienst als dit. En dan hier in het middenvak zou bijvoorbeeld iemand zitten. En er zat een persoon. En dat was tijdens het zingen, tijdens de aanbidding. En diegene die hoorde een stem in zijn gedachten. Ga staan, loop uit de rij, druk je 10 keer op. Kun je dat voorstellen dat je dat overkomt, zo'n iemand? En diegene dacht, mooi geen zin, doe ik niet. Hij bleef lekker zitten. Hij zei van ja, mevrouw aan de rechterkant, kinderen links. Ik heb een probleem thuis als ik dat doe. Weer hoort hij die stem in zijn gedachten. Ga staan, loop uit de rij, in het gangpad, 10 keer opdrukken. En ik mooi niet, want straks drinken we koffie naar de tijd. En ik zie al die mensen naar mij kijken. En ik krijg een boei van je hele hola kindercola. En iedereen zingt gewoon rustig door. En weer komt die stem in zijn gedachten. Ga staan. Loop de rij uit en druk je 10 keer op. Ik denk, nou, maak het ook uit. Ik denk, doe het maar. Dus hij loopt de rij uit. Hup, in het gangpad. Druk zich 10 keer op. En je snapt het, hè? Hij gaat staan, terug naar de rij. Zo'n boei. Stel dat jou het overkomt. Zo'n boei. Dus je denkt, wat heb ik gedaan? Hij zit daar de rest van de dienst. Hij voelt zich niet prettig. Hij voelt zich niet fijn. En aan het eind denkt hij, weet je, ik zorg voor het laatste lied dat ik eruit ben in de auto van de parkeerplaats weg. Ik wil niemand zien. Heb ik even een uurtje de tijd voordat mijn vrouw en kinderen er zijn? Want hoe leg ik dat uit? En hij bij het laatste lied loopt hij snel de rij uit, loopt naar achteren. En terwijl hij naar achteren in die rij loopt, komt er één keer een iemand voor hem staan. Bij iemand van 3x3, weet je? En ik, wat overkomt mij nou? En diegene steekt zijn hand en zegt, weet je, bedankt. Ik wil je bedanken, want ik stond op de achterste rij. En dan komen ze nu in de kerk. Ik heb eigenlijk niks met God meer. En ik zei tegen God, als u bestaat, als u nog van mij houdt, laat het maar zien dat er hier straks in de dienst iemand gaat staan, in het gangpad, zich 10 keer opdrukt. Weet je, dat is leiding van de Heilige Geest. Dingen die je doet en die je niet verwacht. Het zou zomaar kunnen zijn dat jou dit overkomt. Dat je zegt, ik herken dingen in mijn leven die ik doe, die ik liever niet had gedaan. De geest waait waarin hij wil. De wind die waait waarin hij wil. Je weet niet waar hij vandaan komt. Je weet niet waar hij heen gaat. Maar zo is iedereen die door de geest geboren is. Hou je ervan? Hou je van dat soort bewegingen? Nog een voorbeeld, jongens en meisjes. Ik kan me herinneren, was in november had ik hier een stond ik ook te spreken. Het was een doopdienst en het liep uit. Dus je kunt het voorstellen. Hè? Dus ik denk van, de tijd die loopt door. En we liepen uit en het zou erg laat worden. Ik denk van, weet je, ik skip mijn preek, want dat is beter. Want dan kunnen mensen koffie drinken naar huis. Maar ik heb dat niet gedaan. En terwijl ik aan het spreken was, ging in één keer iemand staan. Die zei, mag ik een vraag stellen? Ik denk, nee, dat doen we niet. Ik zeg, nee hoor, dat kan nu niet. En ik wil verder gaan. Nee, maar ik wil echt, mag ik een vraag stellen? Ik vind dat is goed. Weet je, straks dan drinken we een kop koffie. En dan mag ik me elke vraag stellen die u wilt, krijgt u uitgebreid antwoord. Maar ik wil nu graag verder. Toen dacht ze, nou ja, als ik die vraag stel, helpt dus niet. Toen zegt ze, ja, maar diegene naast me wil zich laten dopen. Kun je je voorstellen dat je hier een stadion wacht te zijn van Gods geest, die wou iets laten zien. Zo weet je, ik werk in mensen. En ik gooi het programma op de kop. En ik kan je mega voorbeelden vertellen waarbij dat gebeurd is. Maar vragen ze de mensen om je heen. Er zijn meer mensen die dit hebben meegemaakt. Gods geest werkt vaak anders dan wij denken. En daarom vandaag deze tekst. En ik pak even de context. De context van Handelingen 2. Jezus is gestorven. Hij is opgestaan uit de dood. Hij heeft de dood overwonnen. 40 dagen lang vertelt hij over het koninkrijk van God aan zijn discipelen. En hij treft er nog een aantal. En dan vlak voordat hij naar de hemel gaat, zegt hij, jullie moeten hier blijven, je moet wachten. Want Johannes heeft met water gedoopt, maar jullie worden gedoopt met vuur, met de Heilige Geest. Jullie moeten wachten. Want Jezus had tegen zijn discipelen nog gezegd, ik moet naar de Vader gaan, want als ik naar de Vader ga, dan pas kan de Heilige Geest komen. En dat is de Heilige Geest, die zullen jullie alles te binnen brengen, wat ik je ooit verteld heb. Het is de geest van de waarheid, de geest van Jezus. En de Heilige Geest zal je alles te binnen brengen, wat ik nog ga doen. Dus mijn geest die uitgestort wordt, die laat je zien over het verleden, het nu en de toekomst. Dus als je dan de schriften leest, de Torah, of wij lezen de Bijbel, dan ga je snappen wat staat daarin. Maar ook de keuzes nu, welke keuzes moet je maken? Wat is waarheid, als je wil leven in waarheid? Maar ook de toekomst, wat gaat God doen? In jouw leven, in ons leven, in de wereld, God openbaart dat door de geest. En dus zegt hij, jullie moeten wachten. Weet je waar wij moeten wachten op de Heilige Geest? Omdat je zelf enthousiast bent en vol van passie. Dan kun je van alles willen doen uit je eigen vlees. Maar je maakt alleen maar brokstukken. Je bent de Heilige Geest daarvoor nodig. Dus je moet wachten. En de discipelen stonden te popelen om te gaan. Zeg, wanneer komt het koninkrijk van, wordt het koninkrijk van Israël hersteld? Wij willen gaan. Hij zei, nee, jullie moeten wachten. En dat doen ze. Jezus gaat naar de hemel en 10 dagen lang wachten ze. Ze bidden. En tussen de bidden door regelen ze van allerlei zaken. Een van de apostelen wordt vervangen. Judas wordt vervangen door een andere apostel. En dan breekt de Pinksterdag aan. De Pinksterdag. Het Pinksterfeest. Er zijn 3 oogstfeesten in Israël. Het paasfeest, het paascha. Het wekenfeest, het Pinksterfeest. En het Lofuttefeest. En het paasfeest, dat hebben ze net gehad. Jezus heeft zijn lichaam gegeven. Hij was het lam dat de zonde van de wereld op zich nam. En dan komt het Pinksterfeest, het wekenfeest. En dat was het midden van de oogst. Dat was de eerste, de tarweoogst was voorbij. En ergens hebben ze met die spanning geleefd. Wow, zal er nu wat gebeuren? Zal er wat gebeuren? Ze waren verwachtingsvol. Ze keken uit. Ze hebben echt in 10 dagen een beetje half slap daar zitten bidden. Hoor. Dat was echt, Jezus, u hebt wat beloofd. En we zien er naar uit. We hebben gezien dat de Heilige Geest in u was. We hebben de wonderen gezien. We hebben uw leven gezien. Dit willen wij ook. Ze waren verwachtingsvol. En dan breekt de Pinksterdag aan. En een van de feesten komt dan, Lofhuttenfeest. Die vieren wij bijna niet in kerken. Maar dat feest komt nog. Dat is het eind. De eindoogst. Maar de discipelen wisten, dus het Pinksterfeest. En dan zie je ook die teken wat er gebeurt. Dan komt er het geluid van de windvlaag. Dan zien ze tongen op mensen. Dan worden de mensen vervuld door de Heilige Geest. En dan gaan ze spreken in tongen. Het is horen en zien. De vervulling van de Heilige Geest. God die komt in mensen wonen. En er komt beweging. En Petrus staat op en houdt een toespraak. Want de mensen die stromen toe. En heb je 2 categorieën die komen kijken. Het zijn allemaal mensen met een Joodse achtergrond. En de ene categorie die zegt, wow, wat gebeurt hier? Ik hoor Petrus en Johannes en Jacobus, hoor ik allemaal in mijn eigen taal spreken. Dat klopt niet. En er is een categorie die zegt, haha, dronken. Waar hebben die lui last van? Weet je, het is altijd zo. Als Gods geest beweegt, als Gods geest dingen doet door personen en door groepen mensen, door kerken heen, heb je 2 categorieën mensen. Degene die nieuwsgierig is en die zegt van, wow, wat gebeurt hier? Laat ik eens onderzoeken wat dat is. En degene die kritisch is. Haha, dronken. Weet je, wat is jouw houding als je Gods geest ziet werken in mensen? Ben je nieuwsgierig? Ga je op ontdekkingstocht? Ga je onderzoeken of het daadwerkelijk wel of niet van God is? Of ben je kritisch? En keur je het bij voorbaat af? Wat er ook gebeurt. Het past niet in jouw systeem. Die 2 categorieën mensen. En dan staat Petrus op. Petrus zegt, weet je, oké, ik zal jullie uitleggen. We spreken hier in tongen. En wat is er aan de hand? En dan citeert hij Joël. En dan legt hij uit dat Jezus de Zoon van God is. En hij heeft zich laten kruisigen. Hij zegt, en jullie hebben hem laten kruisigen. En is opgestaan uit de dood. Hij zegt, en dat moest gebeuren. Is nu naar de hemel gevaren. En heeft de Heilige Geest van de Vader ontvangen. Heeft hij uitgestort. En dat is wat jullie zien. Wij spreken in tongen. De Heilige Geest is uitgestort. Dit is een nieuw tijdperk. Dat is wat er aan de hand is. En Jezus, die wij met elkaar hebben laten kruisigen. Hij is de Messias, hij is de gezalfde van God, de Zoon van God. En dan zie je de reactie van de mensen. Wow, wat moeten wij doen? De mensen worden diep geraakt. En dan zegt Petrus, ja weet je, laat je dopen. Bekeer je allereerst, laat je dopen onder aanroeping van de naam van Jezus. En jullie zullen ook de Heilige Geest ontvangen. De relatie met God wordt gesteld. God wil dan in jou komen wonen. Dat geldt voor jullie, zoals jullie hier luisteren. Dat geldt voor al je kinderen, zullen ooit die keuze moeten maken. Maar iedereen die ver weg is. Dus zoals wij hier 2013 nu vandaag met elkaar zitten. Kan het zijn dat de Heilige Geest nu aan jouw hart klopt. Dat de Heilige Geest nu vanmorgen aan jouw hart klopt. Zeg, weet je, mag ik binnenkomen? Bekeer je. Laat je dopen onder aanroeping van de naam van Jezus. Want ik wil in jou wonen. En dan zie je de gevolgen. 3000 mensen, ongeveer 3000 mensen laten zich dopen. En ze krijgen een leven waar ze hun leven gaan delen. Het kenmerk is liefde. Er gebeuren ook allerlei wonderen en tekenen, maar het diepste kenmerk van de Heilige Geest is liefde. Ze aanbidden God. Ze nemen tijd voor gebed. Ze delen hun leven samen. Ze eten samen. Ze vieren avondmaal. En ze luisteren naar het onderwijs van de apostelen. En in die context, daar staat Handelingen 2. Eerst een windvlaag. Weet je, kun je je voorstellen dat je gewoon met elkaar bij elkaar bent en één keer... Weet je, je hoort de wind, je voelt hem niet en het huis wordt gevuld. Je hoort het. En in één keer zie je tongen van vuur, zie je op mensen, die verspreiden zich. Je ziet wat, je hoort wat, je ziet wat. En vervolgens komt de Heilige Geest, die komt in mensen wonen, die vervult mensen. En die mensen komen in beweging, gaan in tongen spreken. Dus horen, zien. God komt in mensen wonen en er ontstaat actie. Deze volgorde. Weet je, zo is de kerk begonnen. Horen, zien. Mensen werden vervuld, ook al was het weer onzichtbaar. En ze gingen spreken in tongen. Zo is de kerk begonnen. Onzichtbaar plus een zichtbaar teken. Van God uit. En weer onzichtbaar en zichtbaar. Weet je, als iemand zegt, ik heb de Heilige Geest en het is niet zichtbaar. Dat zou kunnen. Maar aan de andere kant geloof ik er ook niet in. Weet je, als de Heilige Geest in je is. Dan verander je. Maar waarom deze tekenen? Teken van wind. Waarom het teken van wind? Wind... Of geest. Beide komen uit hetzelfde woord terecht. Ruach. En een van de metaforen waarmee de Heilige Geest soms wordt aangeduid is wind. Gods geest zweefde over de wateren. Genesis, daar begon het mee. En dat God tot mensen sprak, was er vaak in een avondkoelte in de wind. En daarom gebruikt Jezus ook de woorden. Johannes 3, vers 8. Zoals de wind waait. Je weet niet waar hij vandaan komt. Je weet niet waar hij heen gaat. Zo is iedereen die uit de geest geboren is. Dus de wind is een metafoor om aan te geven, niet wie de Heilige Geest is, maar dat geeft wel kenmerken wie je van de Heilige Geest. Het is gewoon een teken. Laten we eens kijken, wind. Wat is een van de eigenschappen van wind? Wind bepaalt vruchtbaarheid. Er is over nagedacht, zonder wind zou onze aarde onvruchtbaar zijn. Jongens, meisjes, kun je voorstellen, hier staat een mooi plantje. En met allemaal zaadjes erin, er is nooit wind. Dan valt dat zaadje op de grond, op dezelfde plek. Maar als er geen wind is, komen er ook geen wolken, komt er ook geen regen. Dus alles gaat dood. Dus wind is een teken van vruchtbaarheid. Hij neemt zaden op, transporteert er meters, honderden meters, kilometers verder weg. En dan staan weer nieuwe planten. Zo is het ook met de Heilige Geest. De Heilige Geest bepaalt de vruchtbaarheid in mensen. De Heilige Geest... Die plant een zaadje in jou. Het kan zijn dat het door het spreken van vanmorgen gebeurt. Maar de Heilige Geest raakt jouw denken aan in je hart. Dat is de Heilige Geest. Dus zonder wind geen leven. Zonder de Heilige Geest geen leven. Nog een eigenschap van wind. Wind kun je niet zien. Wie van jullie zegt, ik heb wind gezien. Dat lukt je niet, hè? Weet je wat je wel ziet? De gevolgen van de wind. Dus niet de wind zelf zie je, maar wel de gevolgen. Dus als het enorm hard stormt, dan gaan alle bomen plat. Dan zeg je een dag later tegen je vader en moeder van, hé, het heeft gestormd, er was een harde wind, dan liggen bomen plat. Want ik heb nog nooit een boom plat zien gaan, maar zonder wind. Dat lukt niet, hè? Dus je ziet niet de wind zelf, wel de gevolgen. Zo is het ook met de Heilige Geest. Je kunt niet de Heilige Geest zien. Niemand heeft ooit God gezien, maar wel de gevolgen van de Heilige Geest. Als de Heilige Geest in jou woont, dan is het gewoon zichtbaar. En soms zie je het in één keer, heb je contact met mensen, ik denk, wow. En soms duurt het even, moet je kijken naar iemand zijn handel en wandel. Maar het is zichtbaar. Of denk eens aan de wind in al zijn variatie. Je hebt voorwind en je hebt tegen de wind. Weet je, stel dat je fietst, jongens en meisjes, je fietst het liefste voor de wind, hè? Tenminste, ik wel. Dus twee soorten wind hou ik van, wind in mijn fietsband en wind in mijn rug. Heerlijk. Maar de praktijk is dat je ook regelmatig tegen de wind hebt. Ik fiets hier wel eens naar de kerk. Ik fiets vaak heen en weer. En het overkomt mij wel eens dat ik op de heenweg tegen heb en op de terugweg. Overkomt een ander niet, want diegene die de andere kant op fietst heeft 2 keer voor blijkbaar. Hoop ik. Maar tegenwind wil niet zeggen dat het niet van God is. Tegenwind kan 2 dingen betekenen. Het kan zijn dat het te maken heeft met keuzes die je maakt die je niet moet maken. En dat je tegenstand voelt, dat je denkt, oh wacht even, ik ga die kant op, is dat wijs? Maar tegenwind kan ook betekenen dat het wel van God komt dat je sterk moet worden. Weet je wanneer ik conditie opbouw? Als ik tegenwind heb. Dus als ik 's morgens tegenwind heb en 's avonds tegenwind, dan bouw ik conditie op. Hetzelfde doe je in een sportschool, hè? Gewicht en zwaarder. Als je conditie, als je spieren wil trainen, dan moet je zorgen dat je het zwaar hebt. En ik wil niet zeggen dat God altijd zorgt dat je het zwaar hebt, maar soms ben je tegenwind nodig. Of wat is dan dit gedacht? Heb je ooit al een vlieger op zien gaan zonder wind? Een vlieger wil alleen omhoog tot tegenwind. Dat is een van de metaforen van de Heilige Geest. Het kan zijn dat je voor de wind gaat, maar het kan ook zijn dat je zegt van wow, ik ervaar tegenwind. En het is belangrijk om te bidden, Heer, wat is dat? Is dat zodat ik omhoog kom als een vlieger? Is dat ik getraind word in liefde, in geduld, in genade? Of betekent het dat ik andere stappen moet nemen? Dat ik een andere koers moet varen, want ik hou het niet vol. Maar wind heeft ook de variatie van zacht en van hard. En in beide gevallen is het wind. Ik zat vanmorgen even buiten. En het waaide niet, windstil. En toch is er wind. Als je oplet, is er wind. Als het stormt, dan voel je het. Dan weet je het. Zo is het ook met de Heilige Geest. In jou, in de kerk. Soms is er stil. En dan vraagt dat voor jou stilte om te ontdekken. Ja, de Heilige Geest is er wel. En die geeft rust, geeft een tijd van rust. En soms dan stormt er in je leven. Of tegenwind, of je bent voor de wind. En er gebeurt van alles in je leven. Ik moet zeggen, ik vind dat het mooiste. Ik hou van actie. Maar ook stilte, ze willen niet zeggen dat de Heilige Geest er niet is. Het is belangrijk om te ontdekken. Geef God op dit moment een stilte in je leven, of geeft hij storm in je leven? Maar ook om te onderscheiden wat het is. Er staat in Prediker 8 vers 8, we hebben geen macht over de wind. Mooi, hè? Je kunt het niet zien, je ziet wel de gevolgen. We hebben geen macht over de adem, en andere vertalen zich over de wind. Mooi, hè? We hebben geen macht over de wind. Dat betekent dat we wel te maken hebben met wind, maar jij en ik hebben geen macht over de Heilige Geest. Weet je, dat is een van de grootste gevaren voor een christen of voor een kerk. Je hebt de Heilige Geest, die leeft in je. En stel je bouwt aan een kerk en die groeit en die groeit en die groeit en die knalt uit elkaar. Die verdubbelt zich en wordt groter. En op een gegeven moment ga je gewoon conferenties beleggen. Ja, weet je, zo moet je de aanbidding doen. Ik geef je 1 garantie. Forget it. Dat is allemaal vlees. Of zo moet je dit of dat doen. Of let op dit, let op dat. Weet je, de Heilige Geest kun je niet in een doosje stoppen. De Heilige Geest waait waarin hij wil. De Heilige Geest is niet in modellen te pakken. Daarom het wind. Je ziet het, je ziet de gevolgen, maar je hebt er geen macht op. Weet je wat de kunst is van ons leven? Hoe ga je met wind om? Hoe ga je met de Heilige Geest om? Een optimist zal zeggen, weet je, bidden en de Heilige Geest is altijd voor mij, klaar. Een pessimist zegt, weet je, ik heb altijd pech in mijn leven. Kijk eens, ik heb altijd pech. Het breekt me altijd bij de handen af. En een realist zegt, weet je, de wind die draait, ik stel mijn zeilen bij. En ik zeil gewoon op een andere manier. Weet je, dat is onze uitdaging. Hoe ga je om met de wind? Het tweede teken. Vuur. Vuurvlammen. Kijk, als wij vuur maken, dan ben je nodig brandstof en zuurstof en temperatuur. Die 3 bij elkaar heb je geluk, Vicky. Dat is wat mensen kunnen. En het komt altijd hier op deze aarde. Vuur van God komt altijd van boven. En het is geen brandstof nodig. Tenminste, geen brandstof die wij hier op aarde hebben. En soms is het vuur van God een oordeel. Kijk naar Sodom en Gomorra. Soms is het vuur van God om ter verhoring van een gebed. Elia op de Karmel, die dan bidt en God met vuur het offer aanneemt. En het hele offer wordt verteerd. Soms betekent het vuur van God dat God bij de mensen komt wonen. Dat is de inwijding van de tempel van Salomo. En er werd mega veel geofferd. En op een gegeven moment is er de aanbidding van de priesters en levieten. En in één keer komt er vuur uit de hemel. En de wolkolom, de wolk van God, die komt in de tempel. Dus God komt bij de mensen wonen. Dus vuur kan ook betekenen dat God komt bij de mensen wonen. Dat was de Pinkster. En vuur, die vlammetjes, betekent God, ik wil in jullie wonen. En ik verteer jullie niet. Mijn vuur verteert jullie niet. Dus het is de kunst om te onderscheiden. Datgene, komt het van God of komt het niet van God? Komt het van boven, dan zal het je niet verteren. Komt het uit jezelf, komt het uit mensen, dan zal het je verteren. Maar het je moe. Er zijn twee tekenen, maar deze tekenen zijn nog niet de Heilige Geest zelf. Want dan vindt de vervulling plaats. Er staat, en allen werden vervuld van de Heilige Geest. Dus deze twee tekenen, horen en zien, en dan vindt de vervulling van de Heilige Geest plaats. En als je het hebt over vervulling, als je vervuld wordt, zeg je, hey, is dit glas gevuld? Ja, hè? Vervulling betekent ook vol, vol, vol. Dus als je vervuld wordt met de Heilige Geest, dan komt er niet een druppie Heilige Geest in jou. Niet zo'n spons die je uit moet knijpen om nog een drup uit te krijgen. Maar is het vervuld, is het vol. Want dat is wat Jezus wilde. Hij zegt, weet je, als je de Heilige Geest ontvangt, dan zullen er stromen van levend water uit je komen. Alleen je moet wel eerst gevuld worden. Gods Geest wil jou vullen. En dan zie je de gevolgen, spreken in tongen. Leer het onzichtbare en dan komt het zichtbare. Dus God die gaat in de mens wonen, dan komt het zichtbare, spreken in tongen. Dat is een heel raar iets. Want zoals ik nu spreek, spreek ik herkenbaar voor jullie. En ik zie een paar mensen met een koptelefoon, er wordt vertaald. Maar op de Pinksterdag was het spreken in tongen zo, dat de tongentaal die Petrus sprak, die was door heel veel verschillende mensen te verstaan. Dus niet één soort, waar soms gezegd, ja, een tongentaal is een bepaalde taal. Maar ik weet het niet. Als ik Handelingen 2 lees, dan was die tongentaal, die werd door heel veel mensen met een verschillende nationaliteit werd begrepen. Want ze hoorden allen in hun eigen taal spreken. Maar het is een taal van de geest. En niet van het vlees. Het is een taal van de geest. En dat maakt het ook zo moeilijk. Want op het moment dat je spreekt in tongen, dan begrijp je het zelf niet. Wie van jullie spreekt er in tongen? Nou, een knap aantal, ja. Ja. En dan weet je, als je in tongen spreekt, dat is met je geest. En dus zegt Paulus ook, je mag je niet gaan staan spreken in tongen, want dan snappen de mensen niet of je hebt iemand die vertaling heeft. Maar het feit dat je met een hele groep mensen in tongen zou spreken, daar is niks mis mee. Maar als je spreekt met je woorden, dan spreek je sowieso naar het vlees, hè, naar acties die je hier ziet. En soms spreek je ze ook de geestelijke wereld aan. Maar als je spreekt naar je geest, is een taal waar je geen grip op hebt, die je niet begrijpt, maar jouw geest die communiceert met Gods geest. En wat is het wonderlijke van tongen? In tongen spreken. Want als ik nu in tongen zou spreken, van halala, halala, karra, papa, pasha, tulalala, halleluja. Dan deze taal, weet je wat dat bij mij doet? Twee dingen. Ik snap het niet. En ik heb bijna de neiging om me te schamen. Zo van, oei, 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 wat vinden mensen van mij? Ik herinner nog hoe het bij mij ontstaan is. Ik had een verdiept verlangen om in tongen te spreken. En ik had er boeken over gelezen en ik moest dorst hebben, ik moest God om vragen. Ik deed dat allemaal en er gebeurde helemaal niks. Ik geef een cursus in West-Nederland. Zit daar in die groep van mensen, van 30 zit er iemand die waarschijnlijk die bediening had om mensen daarmee te helpen. Dus aan het eind van de training zegt hij van, spreek je in tongen? Ik zeg, nee. Hij zegt, wil je dat? Ik denk, wacht even, allerlei mensen om me heen. Ik denk, wat doe ik? Zeg ik, nee. Dan ga ik naar huis, dan heb ik hetzelfde probleem nog? Of zeg ik, ja. Ik zeg, oké, ja, ik wil het. En vanaf dat moment, doordat mij het verlangen het was en ik had geen schaamte, en ik van, maak het uit, spreek ik in tongen. En dan krijg je een tijd dat je denkt van, weet je, ik spreek in tongen, maar ik snap er helemaal niks van. Ik vind het gemakkelijker om te spreken in wat verstaanbaar is, naar jullie toe, maar ook naar God toe. Maar ik heb geleerd dat als ik spreek in tongen, dat pas ik vaak toe als ik niet meer de woorden heb om te bidden. Of ik zit in een noodsituatie, dan... Ook dan spreek ik in tongen. Er is een laatste straat op geweest. Twee aan twee. En als iemand een ander gesprek voert, ben ik altijd aan het bidden in tongen. Want ik weet, er zit geestelijke kracht in. Geestelijke strijd. En ik spreek in de geestelijke wereld. Snap ik het met mijn verstand? Nee. Maar ik weet dat er kracht in zit. Weet je, kinderen, jongens, meisjes. Een hele leuke opdracht voor thuis. Gewoon eens te vragen, papa, mama, spreken jullie in tongen? En papa, mama, zouden jullie dat graag willen? Die volheid van de geest. Weet je, als er een plek is om het te leren. Een plek die veilig is dat je gezin. Vaders en moeders, daar moet je een schaamte over. Ik weet het van mezelf. Want toen ik in tongen sprak, reed ik naar de kerk toe. Er zat mijn zoon achterin. En die zegt, hey, pap, kunt u mij ook leren? Ik denk, weet je, even, ik zeg nou, nadat we terugkomen uit de kerk, denk, weet je, het scheelt weer 2 uur. Maar uiteindelijk kom je thuis en denk je, ja, weet je, wie gaat hem dat leren? Weet je, we kunnen het overlaten aan conferenties, we kunnen het overlaten aan iedereen. Maar ik geloof, papa's en mama's, dat dat onze verantwoordelijkheid is. Want onze kinderen gaan niet doen wat wij zeggen, tenminste die van mij niet, maar onze kinderen doen wat ze ons zien doen. Als er iemand is die zijn kinderen dat kan leren, zijn jullie dat. Dan moet je niet aan anderen overlaten. Echt een uitdaging jullie. Als jullie vervuld zijn van de Heilige Geest. En je spreekt in tongen, leer het je kinderen. En jongens en meisjes, vraag er maar naar. En als je altijd niet in tongen spreken, niks mis mee. Misschien kun je het samen gaan leren. Dorst. Heb een verlangen na. Of stap naar iemand toe die het wel kan. En zeg, weet je, wil jij me daarin meenemen? En niet omdat dat je van het is, want uiteindelijk, wat zie je op deze Pinksterdag? Je ziet horen, je ziet het zien, hè? Wind, vuur. Dan zie je de vervulling van de Heilige Geest, de Geest komt in mensen wonen. En de eerste actie die je ziet bij de discipelen, is de tongentaal. Tweede, Petrus begint te spreken. De mensen horen het, ze zien de mensen in tongen spreken. En dan krijg je de reactie van de mensen, wat moeten wij doen? En Petrus zegt, bekering, bekeer je van je weg. Bekeer je misschien van je strakheid, dat je denkt dat het onzin is. Bekeer je van het feit hoe je tot nu toe geleefd hebt. Laat je dopen onder aanroeping van de naam van Jezus. En aanroepen van de naam van Jezus. En niet fluisteren. Jezus, weet je wat? Jezus heeft je zonde vergeven. Jezus wil je herstellen. En op dat moment zal de Heilige Geest komt in je wandelen. En het mooie is, je zegt van, gaat het om die volgorde? Nou ja, in handelingen zie je soms ook een andere volgorde. De geest is niet in een doosje te pakken, mensen. Alleen wat ik wel zie daar, is weer horen, zien, de vervulling van de Heilige Geest. En wat zie je wat mensen gaan doen? Liefde. Het eerste grote, zichtbare van iemand die vervuld van de Heilige Geest is liefde. En weet je wat liefde doet? Er staat, ze bleven bij het onderwijs van de apostelen. Ze deelden hun bezittingen gezamenlijk. Ze verkochten zelfs om er samen te kunnen gebruiken. En ze wijden zich toe aan gebed. En aan het eten en avondmaal. Weet je, het is gewoon het grote gebod. God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. En oh, wat kan het gemakkelijk uit onbalans komen. Weet je, je kunt de Heilige Geest gemakkelijk kopiëren. Hè? En dus schrijft Paulus in 1 Korintiërs 13. Ook al sprak ik in tongentaal. Ook al deed ik alle wonderen van de wereld. Maar ik had niet Gods liefde. Het baatte mij niet. Weet je, een van de grootste tekenen van de Heilige Geest is liefde. En het is ook de moeilijkste die erbij is. En misschien zit je hier vanmorgen en zeg je, weet je, ik snap precies wat je bedoelt. Dat is wat ik zelf gewoon nodig heb. Ik ben mensen om me heen nodig die om me geven, die gewoon vragen, hoe gaat het met je? En dat ontstaat op het moment dat je ziet dat er mensen zijn die dat wel hebben. En je hoort hun spreken en je ziet hun leven en dan wil je dan bij horen. Dus weer horen en zien, dan staat er in Handelingen 2 verderop, en dagelijks werden er mensen bijgevoegd. Horen, zien, komt de Heilige Geest in je wonen, en dan komt er weer een vervolgbeweging. Horen, zien, de Heilige Geest komt in je wonen, een vervolgbeweging. Kinderen, dat is gewoon prachtig, jullie mogen 20 jaar lang met je ouders meekijken. Je mag het horen, je mag het zien wat ze zeggen en wat ze doen. Dan krijg je jou de kans dat je zegt, en ik wil ook dat de Heilige Geest in mij woont. Ik wil ook die relatie met God. En dan ga je er naar leven. En het feit dat de Heilige Geest je ouders misschien dingen laat doen. waar je vraagtekens bij hebt? Ook dat leert je weer. De Heilige Geest is als de wind. Hij waait waarin hij wil. Je weet niet waar hij vandaan komt. Je weet niet waar hij heen gaat. Maar je ziet wel de gevolgen. En de grote vraag is, jij hier vanmorgen bent. Er zijn twee vragen. De eerste kan zijn, van wacht eens even. Ik heb het al vaker gehoord. Ik heb het ook gezien bij de mensen om me heen. Dit is wat ik wil. Ik wil dat God in mij woont. Ik wil die relatie met God herstellen. Want ik wil ook het liefdesleven leven zoals God het bedoeld heeft. God liefhebben boven alles. En je naaste als jezelf. En niet alleen God liefhebben, hè? Ook je naaste als jezelf. Dus je moet ook jezelf leren liefhebben. Dat is een van de dingen die je moet leren. Als je christen wordt, gewoon van jezelf te houden. Waarom? Je kunt alleen van een ander houden als je ook van jezelf houdt. Als ik slecht in mijn vel zit, vind ik het lastig om van Tilly te houden. Vind ik het lastig om van mijn kinderen te houden. Als ik goed in mijn vel zit, en ik weet mijn geliefd kind van God, en ik ben tevreden, weet je, dan straal ik die liefde uit. En dan kan ik ook tegen mensen zeggen, weet je, God houdt van jou. Waarom? Dat is mijn ervaring. Dingen zeggen die je zelf niet ervaart, werkt niet. Dat is het kopiëren van de Heilige Geest. Maar als dat het verlangen is, weet je, doe ik straks een oproep, mag je die keuze maken. Maar misschien zit je hier vanmorgen ook en dan zeg je, weet je, ik weet wat het is om in de fik te staan van de Heilige Geest. Ik weet wat het is om te delen. Ik weet het gewoon, maar ik ben het gewoon kwijt. Weet je, je kunt het zo gemakkelijk kwijtraken. Daarom de metaforen van de wind. Je hebt voor de wind, je hebt tegenwind. En die tegenwind, die kan soms ontstaan door je eigen keuzes. Misschien heb jij keuzes gemaakt die niet wijs zijn. Waarvan je ook weet, weet je, ik heb dingen gedaan die zijn niet verstandig. Nou, je kunt twee dingen doen. Erin blijven hangen of zeggen, Heer Jezus. Ik heb verkeerde keuzes gemaakt en ik bekeer me daar weer van. Want ik wil uw volheid van de geest. Ik weet wat het is. Ik weet wat het is. Weet je, als je dat één keer geproefd hebt. Wow, heerlijk. Dat is voor mij het feest van de geest. Het kan ook zijn dat jouw dingen zijn aangedaan door een ander. Je bent benadeeld. Dat kan in je gezin zijn, dat kan... Zelfs in deze kerk zijn, weet je. Heel vaak maak je dus dingen mee in een kerk, maar daar kom je dichter bij elkaar. Dat je zegt, weet je, en ik ben het vuur van de geest, ben ik kwijtgeraakt. Ik kom hier nog binnen, maar eigenlijk ben ik het vuur kwijt. Weet je, je kunt twee dingen doen. Je kunt iedereen de schuld ervoor geven. Of je zegt, weet je, ik ga mijn verantwoordelijkheid nemen. Ik neem mijn verantwoordelijkheid en ik ga de mensen vergeven die dat mij hebben aangedaan, want ik wil Gods liefde weer ervaren. Want op het moment dat jij vergeeft, ervaar je Gods liefde weer. Dan denk je, dat is moeilijk. Ja, dat klopt. Dat klopt. Maar realiseer je ook dat jij ook mensen gekwetst hebt. Ik heb ook mensen gekwetst. En dat maakt mij mild. Ik kwets soms mijn kinderen, dat maakt mij mild. En soms dan kwets ik Tilly, dat maakt mij mild. Ik weet, je gaat ook andersom. Weet je, wij zijn mens. Maar als je de volheid van de geest voelt, weet je, dan ga je weer mensen vergeven. Is dat niet prachtig? Tenminste, dat is voor mij het feest van de geest. Liefde. Liefde naar God, die God al geeft. Het weerkaatsen van liefde ook weer naar mensen toe. Ah, heerlijk. Weet je, ik doe twee oproepen. Misschien ben je straks herstel nodig. Maar voor diegene die zegt, weet je, dit leven, dit verlang ik. Heerlijk. Ik heb het niet geweten. Ik heb het gehoord. Ik heb het nu gezien. Wie van jullie zegt, weet je, dat zou ik willen. Dat is mijn verlangen. Dan vraag ik je gewoon te gaan staan. Op de Pinksterdag gingen de mensen ook gewoon staan. Ze zeiden, wat moeten wij doen? Nou, ik stel de vraag vanaf het podium. Wie zegt nu vanmorgen, ik maak een keuze? Want die liefde van God, die liefde van mensen om te ontvangen en te geven, daar verlang ik naar. En ik ken het niet. Dan mag je gewoon gaan staan. Is er iemand die zegt, weet je, ik weet dat het voor mij is. Het is een grote stap om te staan. Maar er zit ontzettend veel zegen op. Yes. Ja, zie jou. Ja. Doe maar dat gelijk, ook als je de liefde al eerder ervaren hebt. Gods liefde. Er zijn nog meer mensen die zeggen, weet je, die liefde, die wil ik ervaren. Die Heilige Geest. Want als ik dat ervaar van God, dan ga ik het ook weer weggeven. Natuurlijk, je gaat tekenen meemaken, wonderen, je kunt in tongen spreken. Maar ten diepste draait het om de liefde. Er zijn nog meer mensen die zeggen, weet je, dat is wat ik wil. Yes, ga maar staan. Geweldig. Mag ik deze mensen vast even blijven staan? Een applaus. Wow. Geweldig. Ja. Weet je, dit zijn grote stappen, mensen. Dit zijn mega stappen die je zet. En ik vind ze schitterend. Want weet je, je eert hiermee God, onze koning. En je zegt van, Jezus, uw offer, het feit dat u aan het kruis hing, daar geloof ik in. En het feit dat het voor jou persoonlijk ook is, dat beleid je daarmee. En ik zegen jullie in Jezus' naam, dat hij jullie gaat vervullen met zijn geest, om het leven te leven dat God voor jullie in gedachten heeft. Dat hij het leven gaat geven dat God voor jullie in gedachten heeft. Halleluja, welkom. Geweldig dat jullie deze keuze maken vanmorgen. Je mag ondertussen de band alvast naar voren komen. Maar ik wil ook bidden voor iedereen die hier zit, die zegt van, weet je, ik heb haar best wel pijn in mijn leven. En ik merk dat ik het vuur wat kwijt, het Pinkstervuur, datgene wat ik lees in Handelingen 2. Dan mag je gewoon even blijven zitten, maar je mag je hand op je hart leggen. Zo van, Heer, ik heb pijn in mijn hart. En om een of andere reden ben ik het weer kwijtgeraakt. Om een of andere reden moet ik de keuze maken om voortdurend vervuld te worden van de Heilige Geest. En ik ben daar een groot voorbeeld van. En ik weet hoe dat gaat. 'S morgens, Heilige Geest, vult u mij met uw liefde. Heilige Geest, ik loop alleen het podium op als ik van deze mensen hou. Want anders wordt het oordeel en liefde geeft vrucht. Maar als ik niet van jullie zou kunnen houden, dan zou ik hier niet kunnen staan. Ik kan niet mijn kinderen toespreken en corrigeren als ik niet van ze hou. Ik kan niet iemand in deze gemeente toespreken als ik niet van diegene hou. Als iemand kritiek op mij heeft en ik weet dat diegene niet van mij houdt, loop ik weg. Ik laat mij niet veroordelen, maar als ik weet dat iemand van mij houdt, dan luister ik. Want dan weet ik dat diegene het beste met me voor heeft. Dan weet ik dat die ander het lef heeft om mij aan te spreken omdat hij van me houdt. Weet je, je mag je hand op je hart leggen. Ik ga voor jullie bidden. Maar gewoon je hand op je hart leggen. Zeg, Heer, ik wil die volheid van de geest weer. We hebben er vanmorgen over gezongen. Ik wil die liefde weer. En ik bid voor jou, mijn broer en zus. Dat je de liefde van God weer mag ervaren. Dat die diep in je hart mag komen. En dat de barrière die jij hebt, of van jezelf uit, of door een ander. Ik bid dat die weggaat nu in Jezus' naam. Dat je gevuld wordt met de Heilige Geest. Dat je een liefde ervaart van God die van je houdt, die jou niet veroordeelt als jij je zonde beleidt. Een God die van je houdt om wie je bent. En dat je die liefde mag proeven diep in jou. Dat je deze liefde mag doorgeven, mag uitstralen. En dat je terugkrijgt wat God aan jou ooit gegeven heeft. Dat je teruggaat naar die allereerste liefde. Ja, Heer Jezus, zo zeg ik met broers en zussen. Met deze volkomen liefde, die van u is, Heer Jezus, die van u is, Heilige Geest. En dat deze broers en zussen accepteren dat de wind waait waarin hij wil. Dat God zijn weg gaat met jou, dat je soms niet weet waarom, waar het vandaan komt. Dat je niet weet waar je heen gaat, dat je één ding zeker weet, het is de Heilige Geest. Ga met die machtige zegen. Halleluja.